Goedemorgen. Sorry, nog even bezig met mijn tweede ontbijt. Ik heb vanmorgen een appeltaart gebakken. En mijn vraag aan jou is, wat vind jij nou de lekkerste taart? Is dat een appeltaart die net vers gebakken is? Of is het misschien een slagroomschuimtaart, een hazelnoot, die echt zo zoet is dat je voelt je tanden knisperen, zeg maar, als je hem eet? Of is het een lekkere chocoladetaart met verschillende laagjes? Is het een monchoutaart? Is het een warme taart? Is het een koude taart? Er zijn zoveel soorten taarten. Ongelooflijk. Allemaal voorbeelden van taart. En ik weet je, er zei ooit iemand tegen mij van, je kent nooit genoeg mensen die een goede appeltaart kunnen bakken. Dus ik hou me van harte aanbevolen, zeg maar. Breng ze gerust langs. Ik kan het nog steeds hebben, gelukkig. En ik hoop dat het even zo blijft. Maar lekkere taarten. En iedereen heeft zijn eigen mening over die taarten. Over wat, hoe je hem klaarmaakt. Wat de juiste ingrediënten zijn. Hoe die eruit ziet. Wat is nou voor jou de lekkerste taart? En als we nou aan God zouden vragen. Wat zou God nou vinden? Wat zou God nou het lekkerste vinden op aarde? Weten we niet, toch? Ofwel, zouden we aan God kunnen vragen van, wat vindt u nou de lekkerste taart? Of zeggen van, nee, dat is helemaal subjectief. Dat is voor ieder mens weer anders. Ik hoorde iemand zeggen op die vraag van, wat zou God nou de lekkerste taart vinden? En daar kan ik het wel mee eens zijn. Die zei, dan zijn er twee dingen waar je wel, zeg maar, op kunt letten. Dat is van, welke ingrediënten gaan er in de taart en hoe ziet die eruit? Dus gaan ook de beste ingrediënten in de taart. Echte boter, echte slagroom, echte lekkere suiker, echt lekker meel wat grof gemalen is, of juist fijn. En hoe ziet dan de taart eruit? Glimmend met een mooie spiegel? Of, maar in ieder geval dat hij op het mooiste uitziet. De beste ingrediënten en dat hij er mooi uitziet. Dat zou God belangrijk vinden. Nou, God is op aarde geweest. En Jezus. En hij was dichtbij. En de vraag dan, hoe moet je leven? Wat is belangrijk? Mag hij daar een mening over hebben? Heel veel mensen hebben een mening over hoe je moet leven. Hè? Als je gaat kijken naar mensen die, zeg maar, rond de 30, 40 zijn en wat ouder, die hebben het vooral over individualisme. Je moet zijn wie je zelf bent. Worden wie je bent. Wat helemaal in jou is. Dat je uniek bent. En je moet vooral zorgen dat je niet gelijk wordt aan de anderen. Maar dat je juist jezelf helemaal bent. Individualisme. En jongere mensen zeggen meer van, ja, weet je, het gaat erom van welk netwerk je lid bent. Wie je allemaal kent. Wie allemaal bij je is. Wie allemaal jou volgt en wie jij volgt. En dat bepaalt wie je bent. Niet wie jij zelf bent, maar gewoon waar je onderdeel van uitmaakt. En hoe wordt er dan omgegaan met privacy? Mensen die individualistisch zijn, die zeggen van, nou ja, je moet vooral ook dingen voor jezelf houden, privé houden. Maar als je gelooft in het netwerk, dan wil je juist zoveel mogelijk delen met zoveel mogelijk mensen. Dus mensen hebben een mening over hoe je moet leven, in welk huis je woont, wat je doet met je relaties, hoe je omgaat met seksualiteit. Meningen. En God op aarde mag die dan ook een mening hebben over hoe je moet leven. Ik denk dat God twee dingen belangrijk vindt. Van welke ingrediënten zijn er in je leven? En hoe ziet zo'n leven er dan uit? Hoe mag je leven samen met hem? En Jezus, die deed het tijdens zijn leven op aarde, deed hij het voor. Hij liet het zien hoe je mag leven. En hoe dat dan, wat dat uitwerkt voor de mensen om je heen. En van die taart, hè? Die lekkerste taart. Jezus deed het zo, hij maakte, zeg maar, van het leven van de mensen om hem heen. Hij maakte dat een iets moois was, iets lekkers, met de juiste ingrediënten en dat het er goed uitzag. En hij legde het ook uit. Hoe zorg je ervoor dat je een goed leven leeft? Samen met hem. En hij gaf zijn mening. En stellen wij zijn mening dan ook op prijs? Of houden we hem liever op afstand? Je ziet tijdens het leven van Jezus op aarde dat sommige mensen die lopen met hem weg, zeg maar. En andere mensen die lopen bij hem vandaan. En sommige mensen zijn ook ambivalent. Die weten het niet precies hoe ze met hem om moeten gaan. Of wat hij zegt, hoe ze dat moeten op waarde moeten vatten, zeg maar. Is het belangrijk wat hij van je zegt? Of niet? Kijk, weet je, als je gewoon aan het opgroeien bent en de mensen zeggen dan iets over jou, dan ben je ook beïnvloedbaar. Wat vindt iemand van jou, zeg maar? En wil je er wel of niet naar luisteren? Waar wil je mee identificeren? En bij Jezus was dat net zo. Wil je je met Jezus identificeren? Wil je op hem lijken? Wil je hem, zeg maar, toelaten in je leven? Dat zijn mening ertoe doet? Of hou je hem liever op afstand? In zijn tijd waren mensen die dachten redelijk in hun eigen hokje. Een eigen zwart-witte hokje. Want zo moet het. En anders niet. En als je in je eigen hokje blijft, dan wordt het er niet kleurrijker op. Dat hoef ik, denk ik, toch een bepaalde tak binnen de kerk niet uit te leggen. Dat als je alleen maar denkt dat je zelf de ware kerk bent, dat het dan niet heel vrolijk en kleurrijk wordt. Dus de vraag, wat is de mening van Jezus en wat zou God vinden? Of je die toe wil laten in je leven, is belangrijk dat je weet of God bestaat. En of hij ook echt God is. Of dat Jezus gewoon maar op aarde was en een goed mens was, een voorbeeld. Mijn vraag aan jou is, mag hij zijn mening geven over jouw leven? Mag hij zeggen wat hij van je vindt? En mag hij zeggen welke ingrediënten hij in jou wil zien en hoe jouw leven daaruit mag zien? Ik ga zo meteen een stukje uit de Bijbel lezen, uit Johannes 5. En wat daarvoor gebeurde is dat Jezus die geneest een man die al 38 jaar ziek is. En hij schenkt hem gezondheid. En die man die gaat dan onderweg. En daarvoor heeft hij nog andere tekenen gedaan. Er was op een bruiloft was er tekort aan wijn. En Jezus maakt van water maakt hij wijn. En hij is een tempel. Als er heel veel afstand is. Als er mensen afstand hebben gecreëerd tussen God en jou, zeg maar. Dan haalt Jezus dat weg. Hij zegt, je bent van harte welkom. En later in Johannes 4 geneest hij iemand op een afstand. En na de genezing van de man die al 38 jaar ziek is, zegt Jezus, you ain't seen nothing yet. Je hebt nog helemaal niks gezien. Wacht maar wat er allemaal nog komt. Maar de Joden, de Joodse leiders in die tijd, die zeggen van, ja, wacht even. Wat hier gebeurt, dat klopt niet. Jezus doet iets op Sabbat. Wat niet hoort, dat mag niet. En als Jezus dat doet en die zegt van, ja, maar weet je, ik weet alles van de Sabbat. Ik heb immers een Sabbat gemaakt. Ik ben immers het kind van de Vader. Ik ben God zelf. Door mij is de wereld ontstaan. Dan worden ze woedend. En ze zeggen, dat klopt niet. En Jezus wordt aangeklaagd. En ze beginnen een rechtszaak. Dat is aan de hand in het hoofdstuk. Nou, een rechtszaak. Hoe verloopt dat? Kijk. Je hebt zeg maar, ik weet niet of je het kennen, de boeken van Agent en Boef. Agent en Boef, ja. Kijk. Daar zijn ze, ja. En agent, die is degene die Boef telkens op moet pakken. Boef ontsnapt. Of Boef haalt iets uit wat niet goed is. En dan rent hij weg en agent gaat hem achterna. En uiteindelijk dan wordt Boef weer opgepakt. Zit Boef in de gevangenis. En zegt Boef, zullen we morgen weer doen? En Boef geniet ervan om telkens even weg te rennen. En de agent die pakt hem dan op. Nou, hoe gaat dat in Nederland? In Nederland heb je de wetten. En de rechter die zorgt ervoor dat de wetten worden nageleefd. Die zegt van, je moet je aan de wet houden. En er is een instantie, het Openbaar Ministerie, die zorgt ervoor dat mensen worden aangeklaagd. Er zijn de aanklager, zeg maar. Op het moment dat je iets doet wat niet goed is, dan kan het Openbaar Ministerie zeggen, of je kunt het Openbaar Ministerie vragen, wil je deze mensen vervolgen? Dat kan de staat zijn, maar kunnen er ook individuele mensen zijn of bedrijven. En mensen kunnen dan voor de rechter komen. Dus je hebt de rechter, het Openbaar Ministerie, en dan de aangeklaagde. En de aangeklaagde heeft vaak ook een advocaat bij zich. Die het voor hem opneemt, die de wet kent. En die probeert ervoor te zorgen dat er recht wordt gedaan. En de rechter is uiteindelijk degene die dan het oordeel velt. Die zegt wat er, de straf die het Openbaar Ministerie eist, of die terecht is of niet. Of er inderdaad de wet is overtreden. En wat gebeurt nu hier in Johannes 5? De fariseeën die zeggen wat Jezus heeft gedaan, dat klopt niet. En ze klagen hem aan en ze beginnen met een rechtszaak. En Jezus neemt er in het woord en dan gaat op de aanklacht gaat hij in. Dus de fariseeën, dat zijn het Openbaar Ministerie, die zegt Jezus heeft de wet overtreden. En Jezus gaat zichzelf verdedigen. Hij is zelf zijn eigen advocaat. Johannes 5 vanaf vers 19. Toen zei Jezus, luister heel goed naar mijn woorden. De Vader houdt van zijn Zoon. Hij laat zijn Zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen, maar hij ziet wat de Vader doet. En dat doet hij dan precies hetzelfde. En hij zal nog grotere wonderen doen dan hij tot nu toe gedaan heeft. Jullie zullen verbaasd zijn. Want de Vader laat mensen opstaan uit de dood en hij maakt hen weer levend. En net zo maakt de Zoon mensen weer levend als hij dat wil. En de Vader zal niet zelf recht spreken over de mensen, maar laat de Zoon recht spreken. Dan zullen de mensen de Zoon eren, net zoals de Vader eren. Als je de Zoon niet eert, eer je ook de Vader niet. Want de Zoon is gestuurd door de Vader. Jezus zegt, je hebt nog helemaal niks gezien. You ain't seen nothing yet. Je zult nog veel meer zien dan dit. En hij heeft het hier over de dood en mensen weer levend maken. Nou, hoe loopt het leven op aarde, zeg maar? Je leeft, dan sterf je. En Jezus zegt, dan ga je opnieuw leven. En daarna is er een oordeel. En onze macht is zeg maar aan de voorkant. Als nog leven. Als we hebben het over vaccin en over de strijd tegen corona, dan zit dat in dat eerste blokje. Daar kunnen wij genieten. Daar kunnen wij leven. Daar kunnen wij ons leven inrichten. En bepalen wie we zijn. Maar de dood, daar hebben wij geen macht bij. De dood is de dood. Die is sterker dan wat dan ook. Maar Jezus zegt, ik ben sterker dan de dood. En na de dood, dat geloven we uit de Bijbel, na de dood laat Jezus ook weer mensen levend worden. Hij laat ze opstaan uit de dood. En daarna volgt een oordeel. Of je leeft eeuwig. En dat stukje, het oordeel en het eeuwig leven, daar zit vaak, daar schuurt het vaak bij. Bij mensen, als ze horen dat dat bestaat. Want we moeten het nog maar eens zien, zegt ze dan. Dat is de ene kant. En de andere kant voelt het ook ongemakkelijk. Je kan het lezen in Johannes 17, of in Handelingen 17. Als Jezus dan praat met een mens, of als Paulus praat op de Areopagus in Athene. En dat de mensen, zodra Paulus begint over de opstanding van de doden, dan worden ze bang. En dan willen ze weg. En dan zeggen ze van, wat je nu doet, het is een beetje raar. Dat klopt niet. En ze willen er niet aan, omdat ze niet aan het oordeel willen. Maar Jezus zegt, ik overwin de dood. En ik kom op aarde om jullie te laten zien dat er meer is na de dood. Want wat is de dood? De dood is een straf van God. Je mag lezen in Genesis 2 en Genesis 3. Als God de mens maakt op aarde in het paradijs. En dat hij dan daar een plek geeft voor de mensen om te wonen waar ze mens mogen zijn. Hij zegt, er is ook een boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet, dan laat je zien dat je niet bij mij wil horen. Dat je liever zelf wil bepalen hoe jouw leven eruit ziet. En wat goed is en wat niet goed is. Dan wil je eigenlijk stiekem God zijn. Dan wil je op mijn troon gaan zitten. En als je dat doet, dan zul je sterven. Dus de dood is een straf. En de dood voelt zich ook niet goed. De dood is toch nooit... Kijk, als iemand overlijdt na een lang lijden, psychisch of lichamelijk, dan kan het na een heel lang ziekbed, dan kan de dood wel een opluchting zijn. Kan ruimte geven. En zijn we blij dat het lijden voorbij is. Maar veel liever heb je zo iemand nog steeds bij je. Gezond en wel. De dood is nooit onze vriend. De dood blijft iets vreemds aan de mensheid. En Jezus zegt, ik ben gekomen en ik zal sterven om ervoor te zorgen dat de dood wordt overwonnen. Dat jij niet meer hoeft te sterven. Wat dat betekent zal ik zo meteen uitleggen. Maar dat je gewoon altijd bij mij mag zijn. En Jezus zegt, het oordeel ligt bij mij. Nou, wil ik even uitleggen. We geloven dat God drie enig is. Of één drieig. Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Vader heeft de wereld gemaakt. En de wereld was goed. En hij heeft het gemaakt tot eer van hem. En als mens mag je ook een plek hebben tot zijn eer. Dat je hier op aarde mag laten zien wie God voor jou is. En dat je zo volledig tot je recht komt en dat je ruimte krijgt. Maar de Zoon heeft, toen ze overlegden van hoe moet dat nou, zei ervoor dat de mens van ons vandaan loopt en dat hij de rug naar ons toekeert. Hoe moeten we dan dat oplossen? En zei Jezus, dan zal ik naar de aarde gaan en mensen weer de weg naar huis wijzen. Dat is mijn taak. Dus en ik zal ervoor zorgen dat de dood niet het laatste woord heeft. Dus het oordeel van God dat je zult sterven, juist Jezus maakt dat ongedaan. Hij komt ervoor op aarde en zegt, ik zal het oordeel vellen. En als je in mij gelooft, dan hoef je niet meer te sterven. Jezus komt op aarde. Niet om het oordeel weg te nemen, maar wel om een uitweg uit het oordeel te geven. En het is een lastige boodschap, maar toch moet ik hem vertellen. Want als je dit hoort en je gelooft niet, kan je denken van ja, mij maakt niet uit of God bestaat. Het doet er niet toe, want ik geloof toch niet in hem. En ik geloof niet dat er dan nog een opstanding is na de dood. Na de dood is het gewoon afgelopen. Maar Jezus zegt, je hebt een probleem. Want het eeuwig leven bestaat wel en de opstanding bestaat wel. En er zal wel een oordeel komen. En je bent schuldig, want je voldoet niet helemaal aan de wet van God. Je kunt niet helemaal zijn wie je zou moeten zijn in Gods ogen. Maar dat is niet alles wat hij zegt. Hij zegt tegelijk, als je achter mij schuilt, dan heb je ook het eeuwige leven. Dan is alles goed. Dus Jezus creëert en het probleem en hij raakt de oplossing aan. Hij raakt de oplossing aan. Weet je, als je een touwtje hebt, moet je thuis maar eens proberen. Als je een touwtje hebt en dat trek je tussen twee handen, trek je dat dan strak, zo strak mogelijk. Dat lukt niet. Hij zal nooit kaarsrecht worden, want hoe hard je ook trekt, de zwaartekracht zal altijd ook naar beneden trekken. En Jezus zegt, hoe hard je het ook probeert, hoe hard je ook trekt aan jouw touwtje, het wordt nooit helemaal recht. Nooit helemaal volmaakt. Jezus zegt, als je mij gelooft, blijf je eeuwig leven. Het probleem is, als wij dus zeggen wij hebben Jezus nodig en wij zijn niet goed genoeg, wat dan gelijk naar boven komt, is onze trots. Trots dat je denkt van ja, eigenlijk wil ik Jezus helemaal niet nodig hebben. Eigenlijk ben ik zelf wel goed genoeg. Eigenlijk is wie ik ben, dat is wel voldoende voor God. En de mensen in de tijd van Jezus, op het moment dat ze horen dat ze zeg maar een verlosser nodig hebben, iemand die het weer goed maakt, die tussen hun en God in gaat staan, daar willen ze niet aan. Want ze denken, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Ik red mezelf wel. En Jezus gaat daar tegenin. Ik lees het volgende stukje. Jezus zei verder, luister heel goed naar mijn woorden. Iemand die mijn boodschap aanneemt en gelooft dat God mij gestuurd heeft, die krijgt het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Hij is niet meer in de macht van de dood. Maar hij zal voor altijd leven. Luister heel goed naar mijn woorden. Er komt een nieuwe tijd en die is nu al begonnen. Mensen die in de macht van de dood zijn, horen de stem van Gods Zoon. En als ze naar hem luisteren, zullen ze voor altijd leven. Want net zoals de Vader leven geeft, zo kan ook de Zoon leven geven. Die macht heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven. De Zoon is rechter over alle mensen. Hij beslist over dood en leven, want hij is de mensenzoon. Wees niet verbaasd over wat ik zeg. Er komt een moment dat alle doden de stem van de mensenzoon horen. Dan zullen ze uit hun graf tevoorschijn komen. De mensen die goed geleefd hebben zullen opstaan en eeuwig leven. Maar de mensen die slecht geleefd hebben zullen opstaan en veroordeeld worden. Uit mezelf heb ik geen macht. Het oordeel dat ik geef is het oordeel van de Vader. Ik spreek eerlijk recht. Want volg niet mijn eigen wil, maar de wil van de Vader die mij gestuurd heeft. Jezus zegt hier het over leven en over de opstanding, over een oordeel. Wij leven nu. Je hebt twee soorten mensen, zeg maar. Mensen die leven en mensen die al overleden zijn. Die geleefd hebben. En wij geloven, en dat zegt Jezus zelf, op het moment dat je schuilt achter hem, als je bij hem wil horen, dan ben je ook altijd bij Jezus. Hij zegt tegen de moordenaar aan het kruis, vandaag ben je met mij in het paradijs. Vanaf vandaag wordt jouw leven weer helemaal volmaakt en goed, omdat je altijd bij mij bent. Als jij sterft, dan ben je altijd bij Jezus, als je gelooft. En na de opstanding, als alle mensen weer levend gemaakt worden, gelovige en ongelovige mensen, dan volgt nog het oordeel. En mensen die achter Jezus schuilen, en Jezus noemt dat als je goed geleefd hebt, daar bedoelt hij mee, als je mij erkent in je leven, als je weet wie ik ben en als je daardoor weet wie de Vader is, dan zul je altijd leven met hem op de nieuwe aarde. En als je dat niet doet, dan sterf je de tweede dood. Dan ben je voor altijd gescheiden van God en van andere mensen. En de catechismus is een oud boek. En die werkt een aantal dingen uit over vragen die wij als mensen hebben over het leven en over wie Jezus is. En de catechismus zegt bijvoorbeeld, wat is je enige troost? Je enige houvast in leven en sterven? Is het antwoord dat ik het eigendom ben van mijn Heer en Heiland Jezus Christus. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden betaald. En hij maakt mij vrij. En de catechismus laat zien hoe je gelukkig wordt in je leven. Als je hem toelaat, hem ruimte geeft. En niet krampachtig zijn regels probeert te volgen of de regels van de wet. Maar als je juist zegt, Heer Jezus, wilt u door mij heen uw werk doen? En in vraag en antwoord 42 staat dan, als Jezus voor onze zonde is gestorven, waarom moeten wij dan nog sterven? Dus het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar is gewoon een afsterven van alles wat niet goed is in je leven. Het is een doorgang naar het eeuwige leven, dat je altijd leeft bij hem. Dus mag God zijn mening geven over jouw leven? Mag hij zeggen wat hij van je vindt? Hij zegt het uit een liefdevol hart. En Jezus zegt, ik ben op aarde gekomen om de wil van de Vader te doen. Dus je moet zo leven. Je mag zo je leven inrichten. Dat God de ruimte krijgt in je leven. Dat het weer recht wordt. Dat het leven goed wordt. En hij laat het zien. Zoals hij heeft laten zien aan de man die al 38 jaar ziek was. En genezen werd. Hij zei, loop maar. Je mag weer gaan. Je hoeft hier niet meer ziek te zijn. Ga maar. Ga maar weer onderweg in het leven. Bevrijd van je ziekte. Alles wat je neerdrukte. Laat ook zien op de Sabbat. Voor de Sabbat was de zondag was dat zeg maar een rustdag. Dat was voor de Joden helemaal geen rustdag. Want ze moesten zich aan allemaal regeltjes houden. En dit mocht wel en dat mocht niet. En Jezus zegt, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je tijd doorbrengt met je familie. Dat je geniet en dat je weet dat de relatie met mij weer helemaal perfect is. Dus de vraag is, wil je de mening van Jezus toelaten? Als hij zegt, heb God lief boven alles en de mensen om je heen als jezelf. Of bedenk je liever je eigen regeltjes. Dat is wat de Joden deden. En zeiden van onze regels, die zijn belangrijker dan wat andere mensen vinden. En die zijn ook belangrijker dan wat Jezus vindt. Onze regels gaan helemaal terug op Mozes aan het begin van de Bijbel. En ze had er ook nog stiekem een aantal dingen bij bedacht. Hij zegt, als wij ons aan die regels houden, dan hebben wij Jezus niet nodig. Geen verlosser. Dan verlossen wij onszelf. En daarmee zegt ze, daarmee worden wij zelf God. En daarmee gaan wij zelf bepalen wie mag leven en wie niet. Wie goed genoeg is en wie niet. Het oordeel trok ze naar zichzelf toe. Niet dat zij zichzelf veroordeeld voelden, maar zeiden wij mogen het oordeel vellen. En wij mogen bepalen wie goed genoeg is en wie niet. Wij beslissen over leven en dood. En als Jezus zegt dat hij God is, dan zeggen de Joden, als je dat zegt, maken we je dood. Ik lees een stukje verder. Jezus zei, ik zeg dat de Vader mij gestuurd heeft. Als ik dat alleen zou zeggen, zou het nog geen bewijs zijn. Maar er is nog iemand anders die dat over mij zegt. En ik weet dat hij de waarheid spreekt. Een tijd geleden stuurden jullie een paar mensen naar Johannes de Doper. Johannes heeft hun over mij verteld. En wat hij vertelde is waar. Voor mijzelf is dat geen belangrijk bewijs. Maar ik noem het omdat ik hoop dat jullie het geloven. Want dan zullen jullie gered worden. Johannes sprak helder en duidelijk over de redder die zou komen. En een hele tijd luisterden jullie graag naar zijn woorden. Maar ik heb een bewijs dat belangrijker is dan de woorden van Johannes. Mijn werk op aarde. Want de Vader heeft mij gestuurd om dat werk te doen en helemaal af te maken. Mijn werk laat zien dat de Vader mij gestuurd heeft. En de Vader zelf heeft gezegd wie ik ben. Maar jullie hebben zijn stem nog nooit gehoord. En jullie hebben hem nog nooit gezien. En jullie dragen zijn woorden niet in je hart. Anders zouden jullie wel mij geloven, want ik ben door hem gestuurd. Jullie lezen veel in de heilige boeken om het eeuwige leven te vinden. Maar de heilige boeken vertellen juist over mij. En toch willen jullie niet bij me komen om het eeuwige leven te krijgen. Jezus zegt hier, hè, jullie klagen mij aan. En jullie halen getuigen erbij. En jullie zeggen dat ik het niet goed doe. En dat wat ik zeg, dat dat niet klopt. Maar moet je eens luisteren. Ik heb heel veel getuigen om mij heen. En voor de Joodse rechtspraak was het zo, als er twee getuigen zijn, dan is dat voldoende bewijs voor de rechter om een oordeel te vellen. En zo zou juist Jezus uiteindelijk ook veroordeeld worden. Doordat twee mensen iets zeiden. En dan zeiden van, nou, dat is voldoende grond om Jezus dan voor de rechter te brengen. Maar Jezus zegt, ik heb ook getuigen, en ik heb meer dan twee getuigen, die zeggen wie ik ben. Johannes bijvoorbeeld. Johannes, de doper die in de woestijn de weg klaarmaakte voor mij. Die zei, bekeer je, draai je om naar mij. Het gaat niet om mij, maar het gaat om iemand die komt. En ik zal hem aanwijzen. En als Jezus bij hem komt, zegt hij, dat is hem. Je moet hem volgen. Hij moet het allerbelangrijkste worden in je leven. En mensen vonden het prachtig om naar Johannes te luisteren. Maar Jezus zegt, Johannes die had het over mij. En het gaat over mij. En ik ben de allerbelangrijkste. En Jezus zegt, de Vader zelf heeft mij gestuurd. God zelf. En ik spreek de woorden die hij mij heeft voorgezegd. En ik ben bij hem en ik volg hem in mijn gebeden. En ik heb een relatie met hem. Dus je kunt erop vertrouwen dat wat ik zeg, dat dat de woorden van de Vader zijn. Dat zijn de tweede getuigen. En de derde is, kijk naar wat ik doe. Kijk welke macht ik heb. Ik kan water in wijn veranderen. Ik kan mensen op afstand genezen. Ik kan iemand die al 38 jaar ziek is, kan ik beter maken. En you ain't seen nothing yet. Ik kan nog veel meer. Ik zal zelfs doden laten opstaan. Jezus zegt, geloof dan om de werken die ik doe. En hij zegt ook tegen de fariseeën, en dat zijn mensen die veel in de Bijbel lezen. Hij zegt, ga maar lezen. Ga maar lezen in de Bijbel. Elk verhaal fluistert je naam. En dat is ook een uitdaging voor jou. Of je nu gelooft of niet gelooft. Ga eens kijken in het Oude Testament waar Jezus allemaal al voorspeld is dat hij zou komen en wat hij zou doen. En vergelijk dat met hoe zijn leven is. En kom dan tot de conclusie wie Jezus is. En Jezus zegt nog tot slot tegen de Joden, kijk anders gewoon naar Mozes zelf. Jullie houden toch zo van Mozes en de eerste 5 boeken van de Bijbel? Lees daar maar in. En zie maar dat het over mij gaat. Ik lees het laatste stukje van morgen. Dat jullie mij niet eren, vind ik niet erg. Maar het is wel erg dat jullie geen liefde voor God hebben. Want ik ben gekomen namens mijn Vader. Maar jullie willen niet naar me luisteren. Jullie luisteren alleen maar naar mensen die hun eigen boodschap vertellen. Het gaat jullie niet om de eer van God. Jullie vinden alleen de eer van mensen belangrijk. Hoe kunnen jullie dan ooit echt gaan geloven? Denk niet dat ik jullie zal aanklagen bij de Vader. Dat zal Mozes doen. En jullie dachten juist dat hij die jullie zou redden. Als jullie Mozes zouden geloven, dan zouden jullie ook mij geloven. Want Mozes heeft over mij geschreven. Maar als jullie niet geloven wat Mozes geschreven heeft, dan geloven jullie ook niet wat ik zeg. Jezus draait de rollen om. Hij staat daar als de aangeklaagde. En de Joden beschuldigen hem ervan dat hij de wet overtreedt. De wetten van Mozes. Maar Jezus draait de rollen om en die zegt, ik ben niet de aangeklaagde. Jullie worden aangeklaagd door Mozes. Want jullie erkennen niet wie ik ben. En Jezus die zegt, ik ben niet de beschuldigde. Ik ben ook niet de rechter die een oordeel over je velt. Dat zal Mozes doen. En ik ben ook niet degene die Jezus die neemt het voor je op juist. God die zegt, hij heeft het oordeel aan hem gegeven en hij neemt juist het oordeel weg. En Jezus zegt, ik ben degene die naast je staat. Ik ben je advocaat en ik neem het voor je op. Hij draait de rollen compleet om. Hou je niet meer aan de wet, zegt hij, om gered te worden, maar kom bij mij. Waar sta jij? Waar sta jij in de rechtbank? Sta je misschien op de plek van de aanklager, van het Openbaar Ministerie? En beschuldig je God? Of sta je op de plek van de rechter. En vel je een oordeel over hem. Dat het oneerlijk is wat God doet. En dat jij het beter zou kunnen doen. En ik ken die positie. En ik doe dat. Ik worstel daar ook mee. Want ik volg God niet in alles wat hij doet. En ik heb niet al het antwoorden op de vragen over de dingen die gebeuren in jouw leven. En waarom God dingen toelaat. En ik worstel met je mee. En tegelijk weet ik dat God God is. Dat hij het voor je opneemt. En dat Jezus zegt, kom bij mij en loop met mij mee. Laten we samen de last in het leven dragen. Ik ben God niet. En ik hoef hem niet ter verantwoording te roepen. En vaak begrijp ik hem niet. En vraag ik, waarom laat u toe? En waarom doet u deze dingen in mijn leven? En het leven van andere mensen? Dan mag ik zeggen, en toch blijft u God. En ik ben een mens. En ik mag mij toevertrouwen aan u. Waar sta je in de rechtszaal? Luister je misschien naar de getuigen of niet? Wil je ook zelf bepalen wie God is? En niet eens of die inderdaad God is. Durf je in de Bijbel te lezen en te vragen of God aan je wil laten zien wie hij is. En wie er voor jou wil zijn. En God zegt, en Jezus zegt, ik ben. Ik ben er. Ik ben degene die macht heeft over dood en leven. En ik ben degene die jouw leven wil veranderen. En ik ben groter. Groter dan wat je ook maar denkt. Ik ben niet alleen maar een voorbeeld van een goed mens. Maar ik ben meer. Ik ben meer dan alleen voor de zondag. Of meer dan alleen een hobby. Waar sta je in de rechtszaal? Misschien voel je wel aangeklaagd. Dat je altijd onder een schuldgevoel gebukt gaat. Om dingen die in je leven zijn. Dingen die je in het verleden hebt gedaan. Of waar je nu mee bezig bent. En zegt Paulus, wie zou jou beschuldigen? En wie zou jou aanklagen? Als iets jou aanklaagt, stuur het weg. Want je bent een kind van God en hij houdt van je. En is op aarde gekomen om de weg naar huis te wijzen. Jezus is jouw vriend en hij is jouw advocaat. En hij neemt het voor jou op. En hij is gekomen op aarde om jou naar huis te brengen. You ain't seen nothing yet. Over de taart, hè. Dat is maar gewoon een appeltaart die ik gemaakt heb. Maar you ain't seen nothing yet. Denk je dat dat een lekkere taart is? Jezus zegt, er zal nog veel meer gebeuren. Het zal nog veel groter worden. En twee dingen. Dat je de juiste ingrediënten gebruikt. En dat het er mooi uitziet. En God zegt, laat mij toe in je leven. Ik wil graag jouw leven veranderen. Ik wil graag, zeg maar, mijn Heilige Geest in jou stoppen. Aan jou geven, dat je hart open mag gaan. En dat alle dingen van je leven, alle aspecten wie je bent, dat mij mag laten zien. Ik wil mijn woorden aan jou geven. Mijn woorden van liefde, mijn woorden van vrijheid. Mijn woorden dat je geliefd bent door de Vader. Dat je grond geeft onder je voeten om oprecht door het leven te gaan. En hoe ziet het leven er dan uit? Jezus heeft het zelf voorgedaan, hij heeft laten zien. Dat je een bron van liefde mag zijn. Het alles wat jij ontvangt van hem, dat je dat mag doorgeven aan andere mensen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat God van mijn leven en van jouw leven gaat maken. You ain't seen nothing yet. Zullen we samen bidden? Heere goede God, wil u de ruimte geven in ons leven? Wil u de ruimte geven in mijn leven? En zeg dat ook na thuis. Heere God, ik wil u de ruimte geven in mijn leven. En wilt u mooie dingen doen in mijn leven? Wilt u mij losmaken van dingen die mij neerdrukken? Wilt u mij weer rechtop laten staan? En geef dat ik uw licht ook mag zien en mag doorgeven aan anderen. En ik wil u bidden voor de mensen die beschadigd zijn in het leven. Die chronisch ziek zijn, die depressief zijn. Wilt u een wonder doen? En wilt u ons leven hier al beter maken. En tegelijk zegt u, je hebt nog helemaal niks gezien. En blijf maar bij mij. En het leven zal één groot feest worden. En onderweg daar naartoe. Dank u hartelijk voor uw woord. En voor uw geest. En voor uw liefde. U bent een grote God. En wij willen u aanbidden om wie u bent. We willen voor u buigen omdat u groter bent dan ons. We willen u zeggen vanuit ons hart. Dank u wel. Dank u wel. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar een podcast van Stadskerk De Verbinding. Als je genoten hebt van deze podcast en je graag meer wilt horen, volg ons dan op Spotify. Wil je nou meer informatie over onze kerk? Bezoek dan www.stadskerkdeverbinding.nl. Ik wens jou een goede week en God zegen toe.